laag gaan we ermee om. In de kersttraditie, het is natuurlijk een evangelie wat bij uitstek het kerstevangelie is, en dat is het evangelie van Lucas. Ja, dit had al een week eerder, eigenlijk nog een week eerder gemoeten, maar in Lucas begint het kerstevangelie niet met Jezus en de aankondiging van de geboorte van Jezus, maar Lucas begint zijn evangelie met Johannes, de geboorte van, of de aankondiging van de geboorte van Johannes, die wij kennen als Johannes de Doper. Ja, ook dat is een prachtig verhaal als we het hebben over verwachten van een komst. Advent betekent komst. Adventtijd is de tijd dat we bezig zijn met het verwachten van die komst, het verwachten van het kerstfeest. Maar Lucas begint met die geschiedenis van Johannes de Doper. Dat is een behoorlijk lange geschiedenis. Maar toch vind ik het een dermate mooi verhaal dat ik hem eigenlijk helemaal wil lezen. Ik sla een stuk even over. Dat zal ik zo vertellen. Want in die geschiedenis zit ook de aankondiging van de geboorte van Jezus verweven. Dat deel sla ik even over, dus ik hou maar helemaal even bij de geschiedenis van de ouders van Johannes de Doper. En hoe dat zo gekomen is. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia hoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. En beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegifte drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden en op de voorbestemde tijd, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze zeiden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduidde zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Iedereen die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd, bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van alle die ons haten. In zijn nabijheid. Natuurlijk is dat dus het vertrokken logisch om te kijken wie er aan de beurt was en wie er toevallig in dat heiligdom mocht komen. Maar de Heer manipuleerde die loting dus duidelijk, want wat hier gebeurt is dat God Zacharias achter dat gordijn roept, want hij wil spreken. Ik vroeg me af of Elisabeth erbij was. Deze priesterdiensten vullen, dat was een eer. Maar het was ook een zeldzaamheid. Er waren veel priesters, het gebeurde niet zo vaak, dus je had best kans dat je in je heel je leven niet eens aan de beurt kwam. Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat Elisabeth erbij was. Toch een menging van spanning en van eer. Mijn Zacharias mag het heilige binnen om daar het reukofferaltaar te ontbranden. En ik kan me voorstellen dat ze erbij was. Dat tempelplein, dat ze bad voor haar Zacharias. En Zacharias had zich helemaal keurig voorbereid. Hij had zich gereinigd volgens de voorschriften. Een fantastisch stel mensen. Er staat, beide waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Dat wordt niet zomaar van je geschreven in de Bijbel. Dat betekent dat ze alleen niet zondigden, maar dat ze God lief hadden boven alles. Dat ze hun naasten lief hadden als zichzelf. Een fantastisch oude stel mensen. Zo'n stel dat je graag in je gemeente wil hebben. Maar ook een stel oude mensen met pijn in hun hart. Want ze hadden geen kind. Ze hadden ervoor gebeden, jarenlang, maar het was er nooit van gekomen. En Zacharias was een vrome Jood. Het was een toegewijd priester, dus hij kende de Torah. Hij kende de geschiedenissen van het volk. Hij kende de geschiedenissen van de wonderbaarlijke God, zijn Yahweh. Dus hij kende ook de geschiedenissen van Abraham en Sarah. En hij kende de geschiedenis van Elkana en Hanna, Samuel. En hij kende de geschiedenis van Manoach en zijn vrouw. Ouders van Simson. Kon hij niet geloven dat God ook hem en zijn vrouw op zo'n manier kon gebruiken voor zijn plan? Stelde hij daarom die vraag waarvoor hij op zijn vingers wordt getikt? Een vroom en gelovig man. Natuurlijk, God is machtig, God is heilig, maar daar zit het hem. Zacharias had een ja-maar geloof. En een ja-maar geloof, en in een ja-maar geloof is het ja het geloof, maar het maar brengt de twijfel. En voor dat maar wordt je op zijn vingers getikt. Wat was nou dat ja-maar geloof in deze vrome oude man. Toen ik daarover nadacht, dacht ik van, ieder wonder heeft denk ik twee kanten. Ieder wonder heeft, zeg maar, een materiële kant. En daar kun je aan twijfelen. Hoe kan het nou dat iemand 3 dagen in een walvis zit en daarna uitgespoegd wordt en gewoon weer verder gaat? Hoe kan het dat je in de woestijn gebeten wordt door een giftige slang en dan kijk je naar een koperen slang op een stok en word je genezen? Hoe kan het dat er water uit een rots komt? Hoe kan het dat de zon 3 dagen stilstaat? Hoe kan het? Hoe kan het? Dat is de materiële kant. De biologische of de natuurkundige kant van een wonder. En ik denk dat Zacharias niet twijfelde dat God dat allemaal kan. Zacharias was een man vol eerbied voor zijn Yahweh. En zijn Yahweh had immers de aarde en de hemel geschapen. En al die wonderen die stonden in dat boek en die waren ja en amen voor hem. Dus Zacharias twijfelde niet aan het feit dat wat daar beloofd werd, dat God dat kon. Ja, natuurlijk kon dat. Het is een beetje als mijn papa is de grootste. Mijn papa is de sterkste. Mijn papa kan alles. Zijn Yahweh. Hij twijfelde niet aan de kracht van God. Hij twijfelde echt niet aan of God het wel voor elkaar kon brengen, dat kind. Nee, ik vrees dat de twijfel van Zacharias aan een andere kant zit. Want ieder wonder heeft niet alleen een materiële kant, maar ook een relationele kant. Ja, natuurlijk kan God dat. Ja, natuurlijk doet God dat. God is onze schepper. De schepper van hemel en aarde. Maar doet hij dat ook voor mij? Ben ik dat waard? Ben ik niet te klein? Ben ik niet te onbeduidend? Ben ik niet te zondig? Ben ik niet, noem maar op. En ik denk dat veel meer daar de wortel van de twijfel van Zacharias lag. Misschien een foute vorm van nederigheid. Daar zat het maar van Zacharias. Dan was Zacharias natuurlijk een oud-testamentische Jood. Voor Jezus. En hij had de evangelie niet gelezen. En Zacharias kende ook het boek Handelingen nog niet. Maar het staat een prachtig boek als Openbaring. Dus, oké. Maar wij zijn nu testamentische christenen. Sterker nog, wij zijn Pinkse christenen. En wij hebben die evangelie gelezen. Openbaring gelezen. En we hebben de handelingen gelezen. Dus wij zullen daar wel geen last van hebben. Ik hoop dat jullie me toestaan om een recente gebeurtenis van mezelf te vertellen. Of eigenlijk, moet ik zeggen, te beleiden. Ik of 6 geleden, ongeveer, zaten we bij Atlantinik in de woonkamer in Oosterhout. Atlantinik waren er, Mago en ik waren er. De afspraak was op korte termijn gemaakt, dus dan konden we helaas niet. En we zaten daar met onze, ik mag wel zeggen, onze vriend Dan Sneed. Hier is Dan Sneed. Een Amerikaan die regelmatig naar Europa komt, die nou, zolang als dat de Rachelbeweging bestaat, al regelmatig in ons midden is. Een man met veel wijsheid en profetische gaven. En we zaten daar in de woonkamer en alle gezellig gegeten in elkaar en met elkaar gesproken over de visie, over het leiden van de gemeente en dergelijke. En is een man ja, die echt door de wol geverfd is en waar je gewoon eens heerlijk tegenaan kan praten en die gewoon met mij eens ideeën komt. Ik denk dat het nadeten was dat hij een gegeven moment zei van, ik heb een tekst voor jullie, die ik met jullie wil delen. Dat is een tekst uit Jesaja 54. Dat zijn er nog niet zo direct heel veel. Hij komt wel op, of ik hem overschrijven, Sari. Sari is heel gelijk. Dus hij pakt zijn Bijbel, en ja, zijn Engelse Bijbel, en hij begint te lezen. 3 versen. En na het eerste vers had ik zoiets van, dit komt mij geloof ik vaag bekend voor. En na het tweede vers stond de eerste helft van mijn nekhaar overeind. En na het tweede vers stonden al mijn nekhaar overeind. Ik moet zeggen dat na meer dan 35 jaar Pinksterbeweging dit een tekst is die mij al te vaak voorbij was gekomen. Eerlijk gezegd is het een van de twee teksten waar ik zo langzamerhand vergeef me allergisch voor geworden ben. Want wat heb ik gezien van al die beloften die erin staan? Natuurlijk, mijn vader kan alles. Mijn vader is de grootste en de sterkste. Daar twijfel ik niet aan. God is groot, God is goed. Vol liefde, vol genade. Vergeef me daar de hele zandkraam. Mijn God is alles. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij doet wonderen en geeft opwekking in Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika. Prachtige dingen, geweldige dingen, je hoort ervan, je leest ervan. Maar bij mij, hier in onze gemeente, hier in Rotterdam, en natuurlijk zie ik het ook wel. God is de laatste tijd aan het werk, God is dingen aan het doen. Maar. En ik weet het wel. Dat heeft te maken met mijn verleden, dat heeft te maken met mijn teleurstellingen, dat heeft te maken met mijn huidige situatie. Excuses genoeg. Ik heb excuses genoeg voor dat maar. Maar dat gold ook voor Zacharias. Hoe vaak hadden hij en Elisabeth al niet gebeden voor hun kind? Tientallen jaren hadden ze gebeden voor hun kind en het was er nooit gekomen. En als je in die tijd geen kinderen had, dan was er iets mis met je. En erger nog, dan was er iets mis tussen jou God. De twijfelvraag is dus niet wie is God voor mij, maar wie ben ik nou eenmaal voor God? Dat ongeloof, dat ja-maar geloof. God trekt zich gelukkig niet van de reactie van Zacharias en God trekt zijn plan. Net zo goed als die zich gelukkig voor mijn jammer geloof niet zoveel aan zal trekken. God zij dank daarvoor. Waarom vertel ik dit? Nou, ten eerste heb ik geen behoefte om me beter voor te doen dan ik ben. Ik schaam ik me er niet voor om in dit rijtje te staan van Zacharias en zijn. En bovendien, wanneer ik hiermee worstel, dan denk ik dat ik misschien wel niet de enige ben. Wanneer ik in mijn worstel, dan zijn er misschien ook mensen hier of thuis die daarmee worstelen. Maar ik wil er wel van leren en ik wil er weer boven uitgroeien. Ik wil die touwen verlengen, ik wil die tentpinnen vastslaan die God beloofd heeft. En wanneer jij misschien net zoals ik twijfel, laten we elkaar bemoedigen. Laten we biddend en werkend naast elkaar gaan staan. Laten we de moed niet opgeven. Hou nog even vol, het uiteindelijk positief hoor. Dus, Zacharias kende de geschiedenissen van Abraham en Sara en van Elkana en Hanna en van Manoach en zijn vrouw. Maar hij kon niet geloven dat God ook hem en zijn vrouw zo kon gebruiken in zijn plan. En de vraag voor vandaag is, hoe reageren wij wanneer God ons zegent met gaven om te gebruiken in zijn plan? kunnen wij dat soms ook niet geloven. God gebruikte wel Zacharias natuurlijk, maar gebruikt hij ook mij? Gebruikt hij ons? Dat vond ik een mooie tekst, maar ik heb er wat aan toegevoegd. Zijn wij soms net als Zacharias? Wij kennen de heilsgeschiedenis, maar geloven wij die heilsgeschiedenis ook voor onszelf? Durven we werkelijk nog te verwachten, ook misschien gezien onze leeftijd, of de leeftijd van de gemeente? Wij al meer dan 25 jaar op weg. Al studerend op deze geschiedenis kwam er wat onrust. En dan weet ik dat ik moet gaan graven in die tekst. En ik ben die tekst nog eens doorgegaan. Ik ben met name eens gaan spitten in die vraag die Zacharias stelt. Want heel vaak zitten natuurlijk dingen in vertaling verborgen. Ik ben eens gegaan naar de grondtekst. En die vraag van hoe zal ik dit weten? Dat is wat die vraag. Hoe zal ik dit weten? Blijkt dat het woord weten twee betekenissen heeft. Het eerste gaat over weten, over begrijpen, over kennis. Nou, zo lezen wij die tekst ook. Maar bij het lezen van de tweede betekenis schoot ik in de lach. En Maya die zat achter me, we deden het al met samen even in de studeerkamer. En ze zei, wat heb jij nou weer? Ik zei, nou, oké, dus ik heb het uitgelegd. Want het woord weten in het spraakgebruik van Israël van die tijd werd ook gebruikt voor het hebben van seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. Ja. En als je de vraag dan gaat lezen, hoe zal ik dit weten? Dan krijgt die vraag een heel andere lading. We hebben het gehad over de geboorte van Isaac, van Samuel en van Simson. Maar we moeten wel beseffen dat deze kinderen gewoon door hun vaders verwekt zijn bij hun moeders, ondanks hun hoge leeftijd. Abraham had Sarah nog steeds lief en Isaac is daar de vrucht van. Net zoals Samuel de vrucht was van de liefde van Elkana voor Hana en de Manoach voor zijn vrouw, die liefde verwekte Simson, ondanks hun hoge leeftijd. God deed daarin een wonder. Voor Zacharias en Elisabeth staat geschreven dat het voorbeeldige mensen waren en dat zal ook ongetwijfeld voor hun relatie gegolden hebben. Dus ik denk dat Gabriel het puntje van zijn tong af heeft moeten bijten om niet te zeggen tegen Zacharias, ja, moet ik je dat nou ook nog uitleggen? Ga gewoon door met wat je al tientallen jaren doet. Heb Elisabeth lief. Wetenschap dat je onvruchtbaar bent, is immers het resultaat van de pogingen die je hebt ondernomen om het tegendeel te bewijzen. Toch? Dus Zacharias zou pas weten dat wat God zei waar was, door te blijven proberen het tegendeel van hun onvruchtbaarheid te bewijzen. Hij moest gewoon doorgaan met Elisabeth liefhebben. De komst van de Heer verwachten is de daad bij het woord voegen. Onze eigen verantwoordelijkheid oppakken. Doorgaan met waarmee we bezig zijn. Het geloof niet verliezen. Hoop en verwachting. Zodat God uiteindelijk zijn wonder kan verrichten. Zodat God uiteindelijk die vruchtbaarheid kan geven. Advent vraagt dus ook om actie. Hoe? Gewoon door lief te hebben. De verwachting die je misschien al lang hebt laten varen, opnieuw bevruchten. Nieuw leven inblazen. Zet dus wel je verdriet van alle teleurstellingen opzij. Mag dat verdriet er niet zijn? Jawel. Maar laat het de verwachting niet in de weg staan. laat het niet verhinderen dat de belofte en de plannen van de Heer voor jouw leven en voor de gemeente tot werkelijkheid komen. Verwachten is actief. En er is nog een tekst die Zacharias zeer zeker heeft gekend en die hem misschien wel tot hoop en steun is geweest. Dat is deze tekst. Daar is hij zo. Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast, naar alle kanten zul je uitbreiden. Dat was die tekst waar Ben ons die avond heeft gegeven. Maar die tekst die begint met vers 1. Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard, breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. En hiermee komt een cirkel rond. Deze tekst zou voor Elisabeth geschreven kunnen zijn. Samenvatten wat deze adventboodschap is. Dan denk ik dat ik mag concluderen. Waar geen hoop meer is, brengt God hoop. Waar geen toekomst meer is, brengt God toekomst. De rimpeling van jouw leven gaat door in de vijver lang nadat jij er niet meer bent. God doet het wonder. Maar ga door met liefhebben, ga door met leven, ga door met jouw taak. Voeg de daad bij het woord. Als Zacharias Elisabeth niet meer had lief gehad, was Johannes niet geboren. Geen ja maar een ja graag geloof. Of zoals Maria een paar maanden later zou zeggen, mijn geschieden naar uw wil. Nu is het tijd dat ik mijn mond ga houden en uitzien naar wat de Heer gaat doen. Maar ook dat ik doorga met wat ik nu doe. Liefhebben. Touwen verlengen, tentpinnen vastslaan. Maar daarover zullen we het een andere keer ongetwijfeld nog hebben. Amen. Ik wil graag afsluiten met een lied. Ik had gehoopt dat het bekender was, maar ik merkte bij ons aanbiddingsteam dat het niet zo bekend was als dat het bij mij was.